Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, vooraf is er nog een mededeling. En dat betreft het overlijden van Maya Ververs. Condoleren is aanstaande woensdagavond, 9 januari, van 7 tot 8:30. En dat vindt plaats in het kerkgebouw van de Gruffemere gemeente hier in Middelharnis. Dat is woensdag 9 januari, 7 uur tot 8:30. En de begrafenis vindt ook daar plaats. Hier, de Gruffemere gemeente hier in Middelharnis, dat is donderdag 10 januari en dat begint om 1 uur, donderdag om 1 uur 's middags. Laten wij samen nu gaan zingen, psalm 65, de versen 1 en 3. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En vers 3, daar zal ons het goede van uw woning verzadigen, reis op reis. 65, 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in de brief van Paulus aan de Filippenzen. Het wordt gevormd door hoofdstuk 3. De schriftlezing is Filippenzen hoofdstuk 3. En daar lezen wij het woord van de Heere. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding, want wij zijn de besnijding. Wij die God in de geest dienen, en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtsten dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het al reeds gekregen heb of al reeds volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf? Welke God is de buik? En welker heerlijkheid is in hun schande? De welke aardse dingen bedenken? Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de schriftlezing. We doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij Psalm 22, vers 14... Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. 22, vers 14, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vanavond willen wij mediteren over artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daartoe zullen we dat nu met elkaar lezen. Artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarin gaat het over het onderscheid en de merktekenen van de ware en de valse kerk. Wij geloven dat men wel naarstig en met goede voorzichtigheid uit het woord Gods behoort te onderscheiden welke de ware kerk zij. Aangezien alle sekten die heden ten dagen in de wereld zijn, zich met de naam van kerk bedekken. Wij spreken hier niet van het gezelschap der hypocrieten, welke in de kerk onder de goeden vermengd zijn en intussen van de kerk niet zijn, hoewel zij naar het lichaam in haar zijn. Maar wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap van de ware kerk onderscheiden zal van alle sekten, welke zeggen dat zij de kerk zijn. De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze: zo de kerk de reine predikatie van het evangelie oefent, indien zij gebruikt de reine bediening van de sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft, zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonden te straffen. Kortelijk, zo men zich aanstelt naar het zuivere woord Gods, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige hoofd. Hierdoor kan men zeker de ware kerk kennen. En er komt niemand toe zich daarvan te scheiden. En aangaande degenen die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen van de christenen, te weten uit het geloof. En wanneer zij aangenomen hebbende de enige zaligmaker, Jezus Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet afwijken nog ter rechter, nog ter linkerhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken. Alzo nochtans niet alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij, maar zij strijden daartegen door de geest al de dagen van hun leven, nemende gestadig hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus, in de welke zij vergeving hunner zonden hebben door het geloof in hem. Aangaande de valse kerk, die schrijft zich en haar ordinantiën meer macht en autoriteit toe dan aan het woord Gods, en wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet gelijk Christus in zijn woord verordend heeft, maar zij doet daar af en toe, gelijk als het haar goed dunkt. Zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus. Zij vervolgt degenen die heilig leven naar het woord Gods en die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen. Deze twee kerken zijn lichtelijk te kennen en van elkander te onderscheiden. Tot zover. Laten wij een zegen over deze dienst vragen. Goedertieren en barmhartige God, drieënige God in de hemel, het past ons u hartelijk te danken voor de gelegenheid die u ons geeft om samen te komen onder uw woord. En Heere, laat het zo mogen zijn vanavond dat u in ons midden bent, dat u het woord dat wij willen overdenken zult toepassen aan onze harten. Wat hebben we al veel gelezen, Heere, van de apostel Paulus, van zijn getuigenis tegenover de dwaalleraren die daar gekomen waren in Filippi, die daar onrust wilden aanstoken en de kerk wilden verwoesten en de kerk onder het juk wilden brengen van eigen gerechtigheid en van het houden van de wet om daardoor zalig te worden. Maar wat heeft apostel Paulus daartegen geageerd? En al hebben die dwaalleraren gezegd dat men volmaakt kan leven, Paulus zegt, maar dat heb ik niet gegrepen, maar ik jaag ernaar. Heere, wat zijn deze kostelijke woorden toch toepasselijk voor ons? Want wanneer wij hier samenkomen in uw huis, Heere, dan moeten wij het ook belijden dat wij vele gebreken hebben en dat wij ook die volmaaktheid niet kennen en niet hebben, bij lange na niet. En zo lezen wij het ook in de belijdenis in artikel 29, dat er nog vele gebreken zijn, ook in de ware kerk. Zij die wel uw woord willen vasthouden en daarna leven, dat er in de leden, ook al hebben ze de Heer Jezus Christus omhelst door het geloof, en worden ze gekenmerkt door liefde tot u en tot hun naaste, maar dat er ook in hun leven nog zoveel gebreken zijn. En zo komen wij vanavond tot u als gebrekkige mensen. En Heer, er is niemand hier die kan zeggen dat hij uit zichzelf rechtvaardig is. Heere, wij zijn allemaal zondaren, allemaal van u afgeweken. En uw kinderen, die u door het geloof omhelzen, zij belijden van zichzelf ook, dat ze zijn niet wie ze hadden moeten zijn. En zo, Heere, past het voor in ieder van ons, onszelf voor u te verootmoedigen. En dat we allemaal maar onze zonde en schuld mogen belijden voor u. En laten we dat dan ook doen. En laten we daar niet overheen leven. Maar wilt u ons in de vernedering voor u brengen, dat wij maar arm en afhankelijk onszelf mogen kennen. En dat wij u, Heere Jezus, aanroepen als onze enige zaligheid. En dat wij schuilen onder uw verzoenend bloed. En dat we schuilen onder uw gerechtigheid, die een mens wordt toegerekend door het geloof. Dat u, Heere Jezus, het fundament bent. En dat daarom Paulus ook begeerde u te kennen en de kracht van uw opstanding. Heere, wil met die kracht ook in onze harten werken. De kracht van uw opstanding, de vernieuwende kracht die er ligt in de Heere Jezus Christus. Wilt u daarmee werken, Heer, in ons midden? Wij bidden u of u nog met uw genade wilt werken bij hen die nog geen smaak hebben in u. Die misschien liever niet eens naar de kerk wilden gaan vanmiddag. Heere, ze hebben die gestalte omdat ze u niet kennen. Omdat ze de liefde die er van u uitgaat niet zien. En omdat ze niet beseffen wat u gedaan hebt om ons te kunnen zalig maken. Heere, hun ogen moeten geopend worden. Wilt u dat doen? Wilt u uw vertroosting en genade schenken? Ja, dat ze de enige troost in leven en sterven mogen zien. En dat ze het leven mogen ontdekken bij u. Wij bidden u, Heer, of u de blinden de ogen wilt openen, ook bij ons hier. En of u de doven hun oren wilt ontstoppen. En dat u harten van steen wilt wegnemen en harten van vlees wilt geven. Zo zien wij op tot u, Heere, om uw werk in ons midden. Want dat werk doen wij niet, dat doet geen dominee. Dat doet u alleen. En dan staan wij erbij en dan kijken wij ernaar. Met ingehouden adem, wat u doet. Heere God, wil ook zo in onze gemeente werken, tot de verheerlijking van uw naam. En laat daarom uw woord niet ledig tot u wederkeren, maar laat het mogen werken tot bekering, tot verheerlijking van uw naam. Heere, zo bidden wij u ook voor hen die het moeilijk hebben in ons midden, om wat voor reden ook, hen die teleurstellingen moeten verwerken, hen die verdriet hebben, hen ook uit ons midden die komende donderdag bij een geopend graf moeten staan. Heere, wilt u troost geven, kracht schenken, bemoediging geven. En wilt u geven dat bij alle teleurstellingen in het leven, dat wij op u geworpen worden. Dat in het leven wij mogen leren onze weg op u, de Heere, te wentelen en achter u aan te komen. En dat wij bij u een veilig lot, een zalig lot, een gezegend lot mogen vinden. Heere, Wilt u zo uw kinderen onder bestrijding en aanvechtingen en verzoekingen, wilt u hen verlossen en hen kracht geven om de boze te weerstaan en dat hij dan van hen zou wegvluchten. Heere, wij bidden u voor heel de gemeente, maar wij bidden u ook voor de zieken onder ons. Er zijn verschillende niet in de kerk. Er heerst ook griep en ziekte, Heere, ontferm u over hen, ook uit ons midden. We bidden u voor hen die noodzakelijk zondagsarbeid moeten verrichten, ook uit ons midden. Heere, zegen hen daarbij en stel hen tot zegen. En geef dat ze op een ander tijdstip toch kunnen meeluisteren, omdat wij deze middelen nu tot onze beschikking hebben. Heere, wij bidden u voor onze kerken en wij vragen u uw leiding over onze kerken, dat wij bewaard mogen blijven bij uw woord. Wij bidden u ontferming over de Theologische Universiteit in Apeldoorn en allen die daaraan verbonden zijn. Wil hen uw licht en genade en wijsheid schenken en ook geven dat jonge mannen in het hart gegrepen mogen worden en door u persoonlijk onderwezen worden. En dat ze ingeschreven staan op de school van de Heilige Geest. En daarna pas aan de Tua. Opdat zij het eerst van u mogen weten en leren. Dat ze door u geoefend worden tot Godzaligheid. En dat zo er een andere generatie van predikers mag opstaan in onze kerken. Heere, wij bidden u voor het zendingswerk. Op verschillende plaatsen wordt het zendingswerk ondersteund vanuit onze kerken. Wil u zegen daarover gebieden en geven dat ook dit arbeid niet ijdel zal zijn in u de Heere. Heere, wij bidden u voor het evangelisatiewerk. Ook dat wat mag plaatsvinden in Gent. Gedenkt u hem die u daar geroepen hebt, uw woord te bedienen. Dominee van Luttikhuizen, stel hem daar tot zegen en geef u wijsheid bij alle ontwikkelingen en geef uw zegen, Heere, dat de licht mag uitstralen van de evangelisatiepost daar in Gent. Heere, wij bidden u voor het werk onder de Koerden, het werk onder vreemdelingen in ons midden, ook vanuit onze gemeente. Maar ook denken wij aan ouderling Faraydoun Fouad. Gedenkt u hem, Heere, daar in Rotterdam. Wilt u hem beschermen, wilt u hem hoe langer hoe meer overtuigen van uw waarheid. En dat hij een krachtige getuige mag zijn van u, Heere Jezus. Dat hij getrouw mag zijn aan u en aan uw woord. Stel hem tot rijke zegen. Heere, zo bidden wij voor uw kerk wereldwijd, de vervolgingen die er plaatsvinden, verwarring wat er heerst, verwatering wat er plaatsvindt, afwijken van u en van uw woord. Heere, wilt u daarin alles toch meekomen, dat een verwaterde kerk weer mag herleven en dat de vervolgde kerk versterkt en gelouterd mag worden en dat een kerk waar zwakte is vanwege het verbonden zijn aan inheemse en animistische godsdiensten op het zendingsveld en waar zo gemakkelijk verwarring en verkeerde leringen op kunnen duiken. Heere, wilt u ook daar uw waarheid geven, dat uw kerk uitgebreid mag worden. Heere, gedenk onze regering en vorstenhuis. Wil ze tot zegen stellen. En zo, Heere, bidden wij u zoveel. Wij hebben u niets aan te bieden, maar wij komen tot u met de verdiensten van uw lieve Zoon, onze zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Wil ons rijk verhoren en trouw geven aan uw dienaar die u hier geroepen hebt. En uw trouw en zegen over al het ambtelijk werk van heel de kerkenraad. Hoor ons, Heere, ook in deze dienst, Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 87, de versen 1, 2 en 3. 87, 1, 2 en 3. Geliefde gemeente, de Nederlandse geloofsbelijdenis wijdt verschillende artikelen aan het leerstuk van de kerk. Wat is de kerk? In artikel 27 hebben we al gezien de kerk, wat dat is. Dat is de kerk van de Heer Jezus Christus, het volk dat op aarde hem toebehoort. En die kerk is er altijd geweest, vanaf de schepping tot aan de dag van vandaag. En die kerk is ook wereldwijd. De kerk wordt vergaderd door de Heer Jezus, is in het leven geroepen door Gods geest en wordt uitgebreid door de prediking van het woord van God. En dan zien we in artikel 28 dat een ieder verplicht is tot de kerk van de Heer Jezus te behoren. Want buiten de kerk is geen zaligheid. Wij behoren ons te stellen onder de verkondiging van het woord van God en onder het opzicht van de wettige gekozen ambtsdragers van de kerk. Dat zagen we in artikel 28. En nu zijn we toegekomen dus aan artikel 29. En daar gaat het nu om de vraag wat de ware kerk is. En hoe kunnen wij die kerk van de Here, waar wij ons bij moeten aansluiten, hoe kunnen we die kennen? Naar welke kerk moeten wij gaan? En dan denken wij onmiddellijk aan de verschillende kerkverbanden, de verschillende gemeenten die wij hebben hier, ook op ons eiland en ook op ons dorp. Het gaat hier dus niet om een bepaald kerkverband zoals wij die zien. Het is niet dat we onze kerk of dat die de ware kerk zou zijn tegenover andere kerken. De ware kerk loopt in onze tijd door verschillende kerkverbanden heen. En zij vormen per definitie een eenheid. Dat is een eenheid die wij niet moeten zoeken te bewerken door allerlei ingewikkelde gesprekken. Maar die kerk is per definitie een eenheid. En die kerk wordt gekenmerkt door de zuivere prediking van Gods woord. En wordt gekenmerkt door de Bijbelse bediening van de sacramenten. En ook door het handhaven van de kerkelijke tucht. Dus dat grove zonden in de gemeente, dat die aangepakt worden. Die mogen niet getolereerd worden. En die kenmerken kunnen wij vandaag zien in verschillende kerkverbanden. En die vormen samen de ware kerk. Het gaat dus hier in dit artikel om de ware kerk van de Heere Jezus Christus. En dat is dus één kerk verspreid door alle volkeren heen. En nu gaat het erom dat wij bij die kerk van de Heere Jezus Christus, dat we daarbij horen en wij geloven en hopen en belijden dat ook onze gemeente door Gods genade bij die ware kerk van de Heer Jezus Christus mag horen. En dat ondanks alle gebreken die ook wij, u en ik, hebben. Maar dat wij toch geloven dat wij tot die ware kerk van de Heer mogen behoren. Die kerk van de Heer Jezus is dus verspreid door alle volkeren heen. En ze vormen eigenlijk een schril contrast met de wereld. De kerk van de Heer Jezus leeft en bestaat in het midden van een krom en verdraaid geslacht. De kerk van de Heer Jezus bestaat eigenlijk uit vreemdelingen hier op aarde. Het zijn eigenlijk pelgrims op weg naar het hemelse Jeruzalem. En ze worden in feite omringd door vijanden. Misschien ervaart u dat. Op de universiteit of op de hogeschool of op uw werkplaats waar de Heer u gesteld heeft, misschien wel binnen uw familie. Dat mensen die de Heer Jezus niet zo volgen zoals u dat wilt doen, dat zij uw vijanden gezind zijn. Dat ze u de nek toekeren. Dat ze niet zo vriendelijk meer zijn. Dat vroegere vrienden niet meer met je om willen gaan. En dat je soms zelfs verstoten kunt worden. Dat je bestreden wordt. Dat is helemaal te verklaren. Want de kerk is omringd door vijanden. En in sommige landen is dat heel extreem. Er worden kerken verbrand en mensen gedood of opgepakt door de politie. En zo heeft de Heer Jezus dat ook voorzegd. Ik zend u als schapen in het midden van wolven. En dat moeten we niet onderschatten. Moeten we ook nuchter in zijn. Moeten we niet denken als ons iets overkomt, hoe kan dat nou? En dat we ach en wee gaan roepen en dan stort ons leven in. Nee, helemaal niet. Als mensen u tegenstaan, als u het evangelie beleidt en mensen een hekel aan u hebben, terwijl u echt geen aanstoot probeert te geven, dat u bescheiden uzelf opstelt. U kunt zich ook met de ander gaan bemoeien steeds en dat u het te sterk wil uitspreken en laten merken dat u de Heere wil dienen. Dat kan ook op een overdreven manier plaatsvinden. Daar hebben we ook fijngevoeligheid nodig. De wijze kent ook tijd en plaats. Dat betekent niet dat we ons standpunt maar verloochenen en dat we altijd maar zwijgen. Nee, daar is dus tact voor nodig, wijsheid. Maar als u met ootmoed en met liefde probeert een getuige van de Heere te zijn en mensen zich tegen u gaan keren, dan moet u daar niet verbaasd over staan. Ik zend u als schapen te midden van wolven. En dan zult u wel dingen ervaren die u niet zo mooi vindt. Maar de Heer Jezus heeft ook gezegd, een dienaar staat niet boven zijn meester. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u ook haten. En dan moeten we maar rustig mee rekening houden. En hebben wij het nog betrekkelijk gemakkelijk? En hebben wij nog een land waar vrijheid is? En de meeste mensen kennen wel een zekere mate van fatsoen door Gods algemene genade. En er is een zekere verdraagzaamheid, maar dat kan ook anders zijn. Maar daar moeten we gewoon rekening mee houden dat dat kan gebeuren. En daarbij mogen wij kracht zoeken van de Heere. Ik zend u als schapen te midden van wolven. Wat kan een schaap doen tegenover een wolf? Niets. Maar uw kracht is niet in uzelf. Het ligt in de Heere die u woorden kan geven, wijsheid kan schenken. En dat onder alle omstandigheden waar u ooit nog eens in terecht kunt komen. Ziet, ik ben met u lieden al de dagen. En ge kunt niet uit mijn hand geroofd worden. En zo is dan de kerk van de Heere te midden van vijanden. Maar nu zegt dit artikel 29 dat wij ons hebben aan te sluiten bij die ware kerk. Wij behoren levende leden te zijn van de gemeente waar de Heere ons plaatst. Dat we de gemeente op ons hart dragen. Dat als één lid leidt, leiden alle leden mee. Dat er liefde en gebed is voor elkaar en dat wordt gedragen door het fundament. Dat is de liefde tot de Heere Jezus Christus. Zo behoren wij leden van die kerk, van die gemeente te zijn. En zo moeten wij de kerk van de Heere Jezus kunnen onderscheiden. En zo beleiden wij in dit artikel, wij geloven dat men wel naarstig, dat is ijverig, nauwgezet en met grote voorzichtigheid, heel secuur, uit het woord van God behoort te onderscheiden welke de ware kerk zij. Want, dit spreekt Guido de Bray in 1563, 62, hij schrijft het zelf in die jaren, in 1561, dat er heden ten dagen, in zijn tijd al, alle sekten zijn die zich met de naam van kerk bedekken. Dat was in zijn tijd zo, maar dat is in onze tijd nog zo. In zijn tijd waren er ook allerlei dwalingen. Waren er ook verschillende sekten en dwaalleraren. De doper onder de doperse beweging waren er sekten. En er waren nog anderen. En in zijn tijd was ook de Romeinse kerk die verworden was tot een valse kerk. En dat is in wezen nog zo. Want Rome is niet veranderd. En zo zegt Guido de Bray, daar moeten wij duidelijk onderscheid in maken. In zijn beschrijving hier in artikel 29. Dus de belijdenis spreekt over sekten. En wat zijn nou sekten? Sekten, dat woord, waar komt dat vandaan? Dat is afgeleid van het Latijnse woord sequor. En dat betekent volgen. De leden van een sekte die volgen een bepaalde leider. En de leden van de sekte volgen vaak ook één bepaalde leerstuk uit het woord wordt verheven boven andere leerstukken. En zij durven zich af te scheiden van de kerk en noemen dan de ware kerk van de Heer Jezus een valse kerk. En zo zijn er sekten, ook in onze tijd bijvoorbeeld, die nadruk leggen op de buitengewone werkingen van de Heilige Geest. En wil dat hun leden in tongen spreken en bijzondere ervaringen hebben en bijzondere profetieën ontvangen. Terwijl de Heer aangegeven heeft in 1 Korinthe 12, 13 en 14 dat die tongen verstommen zullen. En dat de profetieën zullen ophouden. En die zijn ook opgehouden na die eerste tijd van het Nieuwe Testament, toen de vroegchristelijke apostolische kerk vergaderd was en apostel Paulus ging verder en daar bleef die kerk achter, zonder een Nieuwe Testament. Want die moest nog geschreven worden. En toen heeft de Heer in die tijd bijzondere gaven gegeven aan zijn kerk, dat ze elkaar toch konden stichten wanneer ze samenkwamen op de dag des Heren. Maar als het woord gekomen is, zou dat verdwijnen. Dat is ook zo gebeurd. Maar er zijn nog steeds sekten die zeggen, maar het gaat om die buitengewone, wonderlijke werkingen en ervaringen. En zo zijn er andere sekten, die leggen alle nadruk op de wederkomst van de Heer Jezus. En maken daar al het andere daaraan ondergeschikt. En dit zijn de voorbeelden van christelijke sekten. U kent allen de Jehovah getuigen, dat is geen christelijke sekte, dat is een onchristelijke vergadering. Heeft niets met de Heer Jezus te maken. De Romeinse kerk zou je nog binnen zekere normen nog een christelijke kerk kunnen noemen. Al is het een verbasterde kerk en een valse kerk geworden. Maar zij belijden nog steeds ook de geloofsbelijdenis, wat wij zojuist ook beleden hebben. Maar de Jehovah-getuigen, die hebben niets van die belijdenissen. Zij ontkennen de godheid van Christus. En zij wijken duidelijk af van de schrift. Ze erkennen de Heer Jezus niet als God en Here. Zo loochenen ze ook de hel. En er is geen plaats voor het Bijbels verzoenend werk van Christus. En ze loochenen ook dat mensen in de hemel kunnen komen, want er zijn 144.000 al in de hemel, dat zijn vooraanstaande Jehovah-getuigen. En daarom zijn voor alle duidelijkheid de Jehovah-getuigen, dat is geen christelijke sekte, maar een onchristelijke groepering. En wanneer de belijdenis dan spreekt over de ware kerk, dan moet dat gezien worden tegenover de valse kerk, tegenover de sekten. En zij erkennen Christus niet als hun hoofd, maar zij letten op een bepaald persoon of een bepaald leerstuk. En tegelijkertijd geeft de belijdenis ook duidelijk aan dat de ware kerk van de Heere niet volmaakt is. Dat er vele gebreken nog kleven, ook aan die ware kerk. En zo waren er ook mensen, daar waren ook weer sekten, doperse sekten. En die zijn er nog, die willen dat de kerk zuiver is. Die willen streven naar een volmaakte kerk hier op aarde. En dat is eigenlijk een baptistische theologie. Je mag je pas laten dopen wanneer je belijdenis aflegt van het geloof. En je kunt verklaren je staat in Christus. En dat je ook je bekeringsweg daar getuigenis van kunt afleggen. En dan wordt gekeken, wordt getoetst of het aannemelijk is. En dan mag iemand zich laten dopen. En dan hoort hij bij de ware kerk. Zo zegt dat, zo is zo luid de doperse theologie. Ze willen een zuivere, ware kerk hier op aarde. Dat is in de 17e eeuw ook willen doen op gereformeerd erf door de leringen van Jean de Labadie. Misschien kent u die naam wel. Een predikant uit Frankrijk in Middelburg en gereformeerd aanvankelijk. Maar hij wilde ook een zuivere kerk hebben. Alleen maar leden die echt kinderen van God zijn, die vormen samen de kerk. En daar willen we naar gaan streven. Maar dat kunnen wij niet, want wij zijn geen hartenkenners. Wij gaan af op wat de mond beleidt en het leven niet weerspreekt, die nemen wij aan. Waarbij wij beseffen en beleiden dat er toch hypocrieten zullen zijn onder de kerk, onder hen die met de mond de Heer Jezus beleiden. En daarom zegt de belijdenis hier, wij spreken hier niet van het gezelschap der hypocrieten, welke in de kerk onder de goeden vermengd zijn en intussen van de kerk niet zijn, hoewel zij naar het lichaam in haar zijn. Dus de ware kerk, zoals wij haar zien, dat bestaat uit hypocrieten en uit ware gelovigen. Daar ontkomen we niet aan. Dat heeft de Heer Jezus ook aangegeven in de gelijkenis van het tarwe en het onkruid. Het lijkt precies op elkaar. Maar pas bij de oogst, dan zie je het verschil. En zo heeft de Heer Jezus ook de kerk vergeleken met 10 maagden. En 5 waren wijs en 5 waren dwaas. Of bij een visnet waarin goede en kwade vissen zijn samengebracht. En zo lezen we ook in Handelingen 8 bijvoorbeeld van een zekere Simon de tovenaar, die ook het geloof beleed en gedoopt werd, maar hij bleek toch een valse gelovige te zijn. En zo zijn er ook volgelingen van de apostelen en helpers, medewerkers die later de wereld zijn ingegaan. Demas, die de huidige wereld heeft liefgekregen en de apostel Paulus verlaten had. Dus de ware kerk van de Heere is niet volmaakt. Straks in de hemel is het volmaakt. Maar toch kunnen we die ware kerk van de Heere onderscheiden aan de 3 tekenen die we zojuist genoemd hebben. De reine prediking van de evangelie, zuivere bediening van de sacramenten en de kerkelijke tucht. Als we die 3 kenmerken even bij langs gaan. De eerste kenmerk van de ware kerk is de prediking van het woord. Dat Gods woord centraal staat. Dat Gods woord met al zijn facetten en al zijn diepte en schakeringen, dat verkondigd wordt. Dat is het woord van Christus. En de prediking moet Christus prediking zijn. Alleen in hem hebt u een toevlucht. Alleen in hem hebt u hoop. Alleen bij de Heere Jezus ontvangt u een heilrijk lot. En zo moet de prediking van Christus zijn. De prediking van behoud in hem. Dat is de Bijbelse prediking. En zo moet die prediking ook trinitarisch zijn. Het werk van God de Vader, van God de Zoon en God de Heilige Geest, God de Vader die de bron en de oorsprong is van de zaligheid en de Heer Jezus die de zaligheid verworven heeft en de Heilige Geest die de zaligheid toepast in het hart. En zo behoort de ware Bijbelse prediking ook onderscheidenlijk te zijn. We mogen niet aannemen dat heel de gemeente bestaat uit ware gelovigen. Maar daarom moet de prediking onderscheidelijk zijn. En moet onderscheid gemaakt worden tussen bekeerden en onbekeerden. Maar ook onder de onbekeerden zijn er verschillende vormen van onderscheid. Het kunnen mensen zijn die onverschillig zijn en koud en hard. Er kunnen anderen zijn die beseffen dat ze zo niet verder kunnen, die bezorgd zijn. En die de Heere gaan zoeken. En zo zijn er ook onder Gods kinderen hen die aangevallen en bestreden worden. Er zijn ook hen die verder geleid worden in de weg tot de zaligheid. En zo zijn er verschillende gesteldheden in de gemeente. En de prediking moet zo onderscheidelijk zijn dat al die verschillende groeperingen, laat ik het zomaar zeggen, dat die aangesproken worden. Hè, dat er geestelijke leiding vanuit de prediking geschonken wordt. En het is dus van wezenlijk belang in de prediking dat de zaligheid aangewezen wordt voor een ieder, wie hij of zij ook is, in hoe zijn geestelijke situatie is. Het moet aangewezen worden in Christus. Want buiten Christus is er geen behoud. En steeds moet alles gericht zijn op de kennis van de Heere Jezus Christus, zoals we lazen in Filippenzen 3. De mens moet bekeerd worden. En daarom rust er is er in de weg van de bekering een verantwoordelijkheid die rust op de mens. Bekeert u, zegt de Heer. We mogen niet maar afwachten totdat wij denken dat God iets in ons leven doet. Er moet een heenkeer zijn, een terugkeer tot de Heere. Er is een zekere activiteit. Wij moeten ons bekeren en wij moeten tot geloof komen. Dat is een verantwoordelijkheid die op ons rust. En tegelijkertijd is de bekering en het geloof, dat wordt door God bewerkt. Het is een gave van de Heere. Niemand van Gods kinderen kan zeggen, ik heb mij bekeerd. Dat lees je ook niet in de schrift zo. Het is God die de bekering schenkt en de Heilige Geest die het geloof geeft. Maar God die het beloofd heeft te schenken, die God mag men aanroepen om genade, om de werking van Gods Geest. En hoe werkt Gods Geest dan? Hij bewerkt een verdriet en een droefheid over de zonde. En hij bewerkt een zicht op de Heere Jezus. En dat er een hartelijk geloof in hem komt. En er is een vluchten tot de Heere Jezus. Een besef, ik kan niet zonder hem. En dan vlucht men tot de Heere. Dan wil men niet gelijk zeggen, nou ben ik bekeerd. Nou ben ik een kind van God. Maar het leven wordt op hem gericht. En zo vindt de trekking plaats door Gods Geest. En al biddende en zoekende en strijdende krijgt men toch een zaligmakende kennis van Christus. Een verbondenheid aan hem. Een niet meer kunnen leven zonder hem. En zo gaat de Geest verder werken. En dan schenkt hij ook licht op Gods werk in uw hart. En dat u het ziet, ja maar deze zaken ken ik in het leven. Hij is het doel van mijn leven, de Heere Jezus. En ik heb een droefheid over de zonde en ik kan niet zonder hem en ik verlang naar hem. En ik durf het niet te ontkennen dat er liefde zou zijn in mijn leven voor hem. En zo werkt Gods Geest. U wordt al meer bewust van uw afhankelijkheid en van uw nietigheid en van de verdorvenheid van uw eigen hart. En dan u voedt u aan de beloften van Gods woord. En daarmee keert u in tot de Heere. En zijn woord gaat tot u spreken. Het wordt uw dagelijks voedsel. En dan kan het best zijn dat u nog niet durft te zeggen, ja, nou ben ik bekeerd, nou ben ik een kind van God. Maar het gaat er ook niet zozeer om wat u van uzelf zegt. Het gaat erom wat u van Christus zegt. En er laat daarom maar de aandacht en het accent op liggen. En zo wordt u getrokken. En zo gaat u al meer zien dat Hij het is. En de Heilige Geest werkt door, zodat u zich laat zakken en zinken op dat borgwerk van Christus alleen. En dit is de prediking die mag klinken en moet klinken in de kerk. En als wij in zijn woord blijven, zo zijn wij waarlijk discipelen van Christus. Johannes 8, vers 31. Maar naast de zuivere prediking van Gods woord geeft het artikel ook als teken aan de kerk. Van de kerk de zuivere bediening van de sacramenten. Dat de doop bediend moet worden aan alle leden van de gemeente. En dat het heilige avondmaal voorbehouden is aan Gods kinderen. En zo wil de Heere dat in alle orde deze sacramenten bediend worden. En een derde kenmerk is de getrouwe uitoefening van de kerkelijke tucht. En tucht, dat komt van het woord voortrekken. Mensen die in zonde leven, die kunnen zo niet behouden worden. Als men in diefstal leeft, of in dronkenschap, of in goddeloosheid, of overspel, of fundamentele dwalingen, die kunnen niet behouden worden. Denken ze van zichzelf misschien wel dat het zo kan, maar het woord leert anders. Van geen afgodendienaar, geen hoereerder, geen dronkaard, geen lasteraar, geen dief zal het koninkrijk Gods beërven. En als iemand in zulke zonden leeft, dan is het heel, heel hard en gemeen en onbarmhartig van een kerk om maar zulke mensen gewoon te laten doorleven zo. Want die mensen sluiten zich af van het koninkrijk. En daarom is het de taak van de kerk om de tucht toe te passen. En die broeder te bezoeken, het kan niet zo. En als hij daarin volhardt, dan moet hij onder censuur gezet worden. Het mag niet getolereerd worden. En dan kan het zelfs zo zijn, als iemand daarin volhardt, dat hij afgesneden wordt van de gemeente. In de praktijk wat er gebeurd is, dat mensen de gemeente dan voortijdig verlaten. Helaas gebeurt dat, dan snijden zij zichzelf af van de gemeente. Maar als ze blijven in de kerk, dan moeten ze vermaand of ook afgesneden worden. En dan zegt de Heere Jezus in Matthäus 18, zulke mensen, hij zei u als de heiden en de tollenaar. En de Joden gingen niet om met heidenen en tollenaren. Dat betekent, ze hielden een afstand van hen. En iemand die afgesneden zou zijn uit de gemeente, daar behoren wij dan onze afstand van te houden. Niet te zeggen, oh, het is fijn dat ik je weer zie en kom bij ons en je hoort eigenlijk nog bij ons. Nee, die man moet voelen, ik hoor niet meer bij hen. Hoe zou dat toch komen, dat niemand eigenlijk meer omgaan met mij heeft? Dat komt omdat ik niet bij hen hoor, omdat ik niet bij het koninkrijk van God hoor. En dat komt omdat ik in deze zonde leef. En dat mag niet. En dan bekeert hij zich en dan komt hij terug en zegt, ik zie dat ik verkeerd gedaan heb. En dan wordt hij broederlijk ontvangen. Kom, ga met ons en doe als wij. Nou, dat is de kerkelijke tucht. En deze zaken zijn nodig. Je kunt ook eigenlijk samenvatten eigenlijk deze drie kenmerken met één kenmerk. En dat is het woord van God. Want de zuivere bediening van de sacrament en de tucht vloeit voort uit het woord van God. En dat zegt dit artikel in feite ook, want u leest daar ook verderop. Kortelijk, zo men zich aanstelt naar het zuivere woord Gods, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige hoofd. Hierdoor kan men zekerlijk de ware kerk kennen. Dus zich houden aan het zuivere woord Gods. Kortelijk, dus samengevat, het gaat om het woord van God. Dat woord moet absolute gezag hebben. En waar dat woord op de achtergrond komt, waar men zich losmaakt van het woord, dat is een proces, begint langzamerhand, maar hoe dieper dat gaat, hoe meer de kerk verwatert. En dan verwordt een kerk tot een valse kerk. En dit is de zuivere leer. Dit wordt beleden in onze belijdenis. En op de synode van Dordt is deze geloofsbelijdenis officieel aangenomen. En daar in de 146e zitting van de synode te Dordt hebben alle afgevaardigden vanuit Nederland en vanuit het buitenland eenstemmig verklaard in 1619 dat deze belijdenis geen enkel leerstuk bevat die strijdig is met Gods woord. En toen hebben de buitenlandse afgevaardigden van andere gereformeerde kerken in Europa, hebben de Nederlandse afgevaardigden vermaand dat ze zich zouden blijven leven en houden aan deze belijdenis. En toen hebben de Nederlandse afgevaardigden ook verklaard ten opzichte van de buitenlandse afgevaardigden, dit willen wij doen en zullen wij doen. En toen hebben ze er ook ingesteld dat onderwijzers op de scholen moesten ook een handtekening zetten onder de belijdenis. En ambtsdragers moesten dat doen, ouderlingen, diaken, dat doen wij vandaag nog. En predikanten moeten zich daaraan onderwerpen, omdat we deze leer ijverig willen verdedigen en bewaren. De leer ook van de ware kerk en van heel deze belijdenis. Maar nu gaat de belijdenis ook verder en spreekt niet alleen over de ware kerk, maar ook over de kenmerken van de ware leden van Christus. En dan gaan we kijken naar die ware kerk. Je hebt hypocrieten en ware leden. Kun je ook die ware leden van de kerk onderkennen? Ja, dat kunnen wij. Ja, uiterlijk. We zijn geen hartenkenners, maar er zijn wel bepaalde kenmerken. Zonder nogmaals wij het hart niet kunnen kennen. Er zijn nog steeds hypocrieten, maar er zijn wel bepaalde normen die we aan het woord van God kunnen ontleden. En zo lezen we verder dan, en aangaande degenen die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen der christenen. Te weten, uit het geloof. En wanneer zij aangenomen hebbende de enige zaligmaker Jezus Christus, de zonde vlieden, de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben en niet afwijken, nog ter rechter, nog ter linkerhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken. Alzo nochtans niet, alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij, maar zij strijden daartegen door de geest al de dagen van hun leven. En ze nemen gestadig, voortdurend, hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus. In de welke zij vergeving hunner zonden hebben door het geloof in hem. Dat is toch heel mooi dat we bepaalde kenmerken zien van de ware leden van Christus. En die kenmerken kunnen we best bij onszelf nagaan. We kunnen uiterlijk bij een ander zien, maar de Heere kent alleen het hart. Maar als we nou naar onszelf gaan kijken nu, of wij ook deze kenmerken ook kennen. En zo worden we opgeroepen hier tot zelfonderzoek. Waar kennen we Gods kinderen aan? Het geloof. Het geloof, dat is het eerste. En wat is dan het geloof? Het geloof, dat neemt de toevlucht tot de Heere Jezus Christus. Er staat hier in de belijdenis, het geloof dat zij daardoor de enige zaligmaker, Jezus Christus, hebben aangenomen. Wij gebruiken die terminologie niet. Aannemen, ik heb de Heere Jezus aangenomen. De belijdenis spreekt er wel van. Maar hoe vindt dat aannemen plaats? De Arminianen zeggen, ik heb Heere Jezus aangenomen. Maar dat aannemen, dat is niet ons werk. En daar zijn wij bang voor en terecht. Dat is niet ons werk. Maar toch spreekt de belijdenis hier van het aannemen van de Heere Jezus. Maar wat is dat dan? Hoe vindt dat aannemen dan plaats? Ik kan het toch niet zomaar pakken, de zaligheid? Nee, dat klopt. Maar wat betekent dat aannemen? Nou, dat aannemen is dat u vanuit het woord en door de werking van Gods geest ziet dat u schuldig staat. Dat u niets hebt om mee te betalen. Hebt u daar wel eens indruk van gehad? Van uw schuld. Dat u die schuld niet kon betalen. En die schuld op u drukte. Maar dat ook de verzoening die er ligt in de Heere Jezus Christus u aansprak. En u weet, het ligt in hem alleen. En daarom dat u ging pleiten op Christus en op zijn werk. Hem ging vragen om zijn betaling in uw leven. En dan verlangt u naar hem. En dan begeert u hem te volgen zoals hij zich in zijn woord openbaart. Dan begeert u de volle Christus. Dat hij dan volkomen beslag legt op uw leven. En dan is het dit door het geloof dat u niet meer voor uzelf wilt leven. Dat u wilt dat de Heere Jezus alles voor u is en wordt en blijven zal. Dat uw leven Christus mag zijn. Nou, dat zijn de mensen, om de terminologie van de geloofsbelijdenis te gebruiken, dat zijn de mensen die de Heere Jezus hebben aangenomen. Zo werkt Gods geest. Hij trekt een mens tot Christus. Hij verlicht het verstand en opent het hart. Het geloof is een zaak van het hart, van het verstand en ook een zaak van de handen. Het is een zaak van gehoorzaam, concreet gehoorzaam te zijn aan de Heere. Dat begeert u. En dat kan dan met een groot geloof, kan met een klein geloof, kan met een verzekerd geloof, kan met een zwak geloof. Maar het geloof rust helemaal op dat fundament Christus. Alleen Christus kan hen zalig maken. En zo zien ze op naar hem. En dat geloof is ook niet tevreden. Het geloof zegt niet, nou is het wel genoeg. Nee, het geloof wil steeds meer, want broeders, ik acht niet dat ik het gegrepen heb. Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Want als de Heilige Geest werkt, dan laat hij u zien dat er zoveel zaken niet klopt en dat u de zwakheid ervaart en dat u zomaar van het spoor af bent. Dat u geneigd bent van God af te wijken. Daarom moet het geestelijke leven ook steeds gevoed worden vanuit het woord. Anders komt de verachtering in het genadeleven. En gaan allerlei zonden, die steken dan de kop weer op. En in dat geloof moet er ook een toename zijn in de Heere Jezus Christus. Een groei in hem. En dan zal er ook concreet, zegt de belijdenis, een vluchten zijn van de zonde. Bepaalde dingen doet u weg uit uw huis en uit uw gezin. En u legt het uit aan de kinderen waarom we dat niet doen. Want de Heere wil het niet hebben. En het is verderf waar we ons mee bezighouden. En dat mag niet. Dan gaat u heilig leven. Dan wordt u een afgezonderd volk. Een volk dat God wil dienen en naar zijn woord wil leven. En dan hebt u de ware God lief. Oh, daar jaagt u naar voor de rest van uw leven. En om in liefde met uw naaste te leven, niet hard te zijn, niet koud, niet afstandelijk, niet de ander veroordelen, maar hem liefde tonen. Ik had net als die man kunnen zijn die nu in de goot ligt. las deze week, stuurde mij iemand uit Canada een berichtje toe uit een dagboek. En het was van een Engelse theoloog, ik weet de naam niet meer, maar hij zegt, ja, aan het eind van het oud jaar, Heer, als ik terugkijk in het laatste jaar, ik had in de hel kunnen liggen. Ik had voor eeuwig verloren kunnen zijn. Ik had in grote zonde kunnen vallen. Ja, dat is wel een ontdekkend woord als je dat zo leest. Maar zo is het ook. Als het aan ons ligt, we hadden in de hel kunnen liggen, u en ik. En dat was recht geweest. Maar de Heer is genade geweest. Want zo gauw kunnen we afwijken, maar we zijn zo zwak in onszelf. Kent u dat, dat u zo zwak bent? Dat u uzelf niet vertrouwt? Ik had in de hel kunnen liggen. En zo wordt u afhankelijk. Dat de Heer uw leven leidt. En dat u wil dat Hij u bestuurt. Dat is het geloof. Dat is de liefde. Dan zoekt u gehoorzaam te zijn aan de Heer. Dat is een leven van kruisigen van het vlees. Heren, onderdruk het. En ze strijden daartegen, zegt de geloofsbelijdenis, tegen al die zwakheden, al die zonden. Door de geest strijden ze daartegen. Al de dagen van hun leven. Denk niet dat het ophoudt, die strijd. Het blijft. Het gaat door. Maar met Christus kan het. Gaat het goed. En dagelijks, zo mooi wat de belijdenis zegt, hun toevlucht zoeken en nemen tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus, in wie zij vergeving hunner zonden hebben door het geloof in Hem. Deze mensen zijn niet rijk en verrijkt. Deze mensen wandelen voorzichtig. Ze weten dat ze zomaar kunnen afvallen, dat ze in vele dingen struikelen. En de zonde is voor hen het ergst in het leven geworden. Eén ding doe ik, zegt Paulus, vergetend hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, het doelwit. Dat is de prijs, dat is de beloning van de roeping Gods, die beloning die God heeft mij voorgesteld. Dat ik straks volmaakt Hem mag liefhebben. En dat de zonde voor eeuwig weg is. Gelukkig, die oude mens is dan dood. Eindelijk er vanaf. Zo leeft een kind van God. Kent u het? Mag u ook zo leven? Bent u ook zo gericht op Christus Jezus? O, wat is dat toch rijk om zo te leven. En u mag er allemaal bij. U mag er allemaal bij. Want de ruif moet laag hangen. U mag erbij. En u mag eten van het brood des levens. Met eenvoudige woorden. Een kind kan erbij, Heere Jezus. Laat mij van uw grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. Nou, en dan zien we tenslotte, daar besteden we niet veel aandacht aan, hoe dan de valse kerk, de kerk van de Heere Jezus, vervolgt. En dat is nou gebeurd. Het leven, de geschiedenis door. De Joden, die aanvankelijk de waarheid hadden, die werkten Paulus tegen. En ze hitsten de inwoners van de Griekse steden op tegen Paulus. De Joden vervolgden de christenen. En dan zien we later dat de Romeinse kerk, die hebben de reformatoren vervolgd. Verbrand, gemarteld. En we zien in de tijd van de afscheiding dat de toenmalige regering een jaar of 10 de afgescheidenen vervolgd hebben. Boetes hebben opgelegd. Gevangenisstraf hebben gegeven, misschien wel uit ons voorgeslacht. En dan zien we dat hindoeïsme willen de christen vervolgen. En moslims vervolgen de christenen. En zo zien we, communisme doet het ook. Dat is eigenlijk ook een soort godsdienst. Dat is geen kerk natuurlijk, ook geen valse kerk. Maar je ziet steeds dat Gods kinderen vervolgd worden. Ontelbare mensen. De Schotse kerkgeschiedenis. De Engelse kerk die vervolgde de Schotse gereformeerden. Hebben hen gedood en vreselijke dingen meegedaan. Omdat ze zich niet wilden onderwerpen aan de Engelse koning. Nee, ze zeiden ze, de Heer Jezus alleen is koning over de kerk en niet de Engelse koning. En daar werden ze voor vervolgd en gedood en vreselijke dingen mee gedaan. Maar dwars door alle vervolgingen heen blijft de kerk bestaan. De kerk van de Heer Jezus Christus. Is deze kerk u lief? Als het niet zo is. Als u zich eigenlijk nooit zo bekommert om de kerk. En dat u niet echt meeleidt met anderen in die moeten lijden in andere landen. En als de gemeente u echt niet lief is. Als het u alleen maar gaat dat u straks maar behouden wordt. En verder niks. Kijk, dan begrijpt u het niet. Want het leven met de Heer, dat is holistisch. Dat is totaal, omvat alles. Het gaat niet alleen om uw behoud. Het gaat om iets anders. Het gaat om de eer van God in uw leven. Hoe wordt God verheerlijkt in mijn leven? Daar gaat het om. En dat sluit ook uw behoud in. Maar dat sluit ook een heilig leven in. En dat sluit ook een gemeenschap en liefde tot elkaar in. Daar zit alles in. En als dat nou niet zo bij uw leven is, mag u daarom vragen. En eenvoudig bidden. Laat het tot bekering mogen leiden. Dat wij deze artikelen overdenken. Amen. Zullen wij zingen Psalm 119, vers 32. Laten wij samen danken en bidden. Zo past het ons u te loven en te aanbidden, Heere, dat u met zoveel moeite naar de mens gesproken, uzelf hier in kerk vergadert en in stand houdt. O Heere, wij loven en aanbidden u, dat u uw kerk geplant hebt, ook hier op ons dorp, ook in ons midden, en dat u uw kerk onderhoudt en uw kerk voedt, en dat u dienaren zendt van uw evangelie, dat u ambtsdragen schenkt, dat u met uw woord en geest werkt. O Heere, heb dank daarvoor, voor deze onuitsprekelijke zegeningen. En wilt u daarmee blijven doorgaan? Heere, wilt u wonderen doen in ons midden van bekering en wedergeboorte? U bent onze koning. U bent ons verlangen. U bent onze enige hoop. Heere, doe ons een afgezonderd volk zijn dat niet meer mee kan met de wereld, maar u leert lief krijgen en met u moet leven, omdat de liefde Gods ons dringt. Heere, wil zo werken in ons midden. En wilt u uw kerk wereldwijd uitbreiden, beschermen en verdiepen. En dat wij een vriend en een metgezel mogen zijn van allen die uw naam in oprechtheid vrezen. Heere, gaat u met ons deze week. Zegen ook de catechisaties die we mogen beginnen. En wil, Heere, de huisbezoeken zegenen. Gedenk heel onze gemeente. Breng ons komende zondag ook weer samen onder de bediening van uw woord. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 48, versen 4 en 6. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.